De basisvereiste van sport is fair play en een sportief verloop van competitie.
Je kijkt naar Westerlo, zie ik nu. Hè?
Nee, ik kijk niet per se. Ja, ook Westerlo. Nee, maar die halvering. Nee, het ja, dat creëren van spanning om toch maar spannend te zijn.
Ja, maar het is... Pieter Jan, ik kan nu niet overdrijven, maar het is een van de weinige dingen die we hebben. Hè. Elk jaar vertrekken onze beste spelers. Als we een goede speler hebben, is hem weg. Dus spanning is een van de belangrijkste elementen in het, de Jupiler Pro League.
Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik de voetbalactualiteit. Vandaag doe ik dat met onze Club Brugge-watcher Pieter-Jan Kalkoen, chef voetbal Ludo van de Wallen en mijn vaste vriend Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt, zeg.
Daar is hij inderdaad.
Dag mannen.
Dag Janko.
Dag Janko.
Hoi.
Dag BJ. De mensen die kijken op YouTube naar ons, die zullen zien dat we hier met vier zitten. De mensen die luisteren zullen merken dat we eigenlijk maar met 3,5 zijn, want het is 9:55. We nemen iets vroeger op dan gewoonlijk. Voorlopig is Ronnie Deila nog altijd coach van Club Brugge, maar onze Club Brugge-watcher Pieter-Jan, ja, die is dus volop aan het whatsappen en aan het checken bij al zijn bronnen, en dat zijn er veel, de stand van zaken is in Brugge. En we hebben een eerste update.
Ja, binnen 5 minuten is hij officieel ontslagen.
Dan komt officiële communicatie.
Ja, om 10:00 dus. Het is nu 9:56.
Oké. Okay. Dus dan gaat jij wel meer betrokken zijn in het gesprek? Of kan het zijn dat je nog even naar buiten moet om te gaan bellen met je contacten?
Ik moet misschien achteraf wel een keer bellen, maar ik weet niet of dat op een half uurtje komt. Dus...
Oké. Okay.
Sorry.
Chef voetbal denkt van wel.
Nee, want Pieter-Jan heeft eigenlijk alles al meegegeven. Hè? Ja, gisteren eigenlijk al, hè? Zondagavond al. Dat Deila hoogstwaarschijnlijk ontslagen zou worden en wie de opvolger zal zijn. Dus ja, voor de trouwe lezers van het Nieuwsblad, die zijn eigenlijk al op de hoogte.
Ja, we gaan het straks wel nog iets uitgebreider over Club Brugge hebben, maar ik stel voor dat we het eerst even gaan hebben over de ontknoping van gisteravond in de laatste speeldag van de reguliere competitie. Veel spektakel zondagavond, maar ik zou het toch eerst willen hebben over de 5 saaiste minuten van een zondagavond. Dat was het slot van Westerlo Racing Genk, waarbij een 1-1 stand gewoon niet meer gevoetbald werd. Wat moeten we daarvan vinden?
Het bedrog van het Kuipje. Ja. Nou, het bedrog van Gichon.
De schaam van België.
De schaam van België. Ja, ik vond dat heel gek, heel absurd. Langs de kant van Genk kan ik het volledig begrijpen. Zij waren tevreden met dat punt. Voor hen hoefde er niks meer, maar voor Westerlo stond er niks meer op het spel. Ze wisten al een half uur dat de Charleroi zwaar aan het verliezen was. Ik denk dat dat na een uur al 4-0 was. Het werd daar uiteindelijk 5-0 in Gent. Dus ja, gelijkspel of verliezen of winnen, het maakte voor Westerlo niks uit. En ze hebben het daar in de slotfase, ik denk, op aansturen van Bolat, want die was zo wat geblesseerd. En nadien werd er echt niet meer gevoetbald. Ik denk dat ze dan een moment hebben gepakt, de spelers, de trainers, om te overleggen van hier stopt het voor ons. Maar langs Westerlo-kant vind ik dat heel gek.
Ze niks te verliezen, ze hadden een winstpremie te winnen zelfs nog.
Ja, en ze konden met meer punten aan die play-offs beginnen. Oké, het verschil met de eerste in die play-offs, die Europe-play-offs, zou groot zijn. Dus dan kun je nog zeggen, het maakt niet uit. Maar om het zo opzichtig en zo ostentatief aan Genk te geven eigenlijk, en daardoor Gent te kloten, want dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Ja, dat is wel redelijk ongezien, vind ik. En ik hoorde net dat het misschien niet zonder gevolgen gaat blijven.
Nee, het bondsparket kan Westerlo vervolgen, Ludo, klopt dat?
Ja, dat klopt. Er is een artikel in het voetbalreglement dat zegt dat je altijd fair play moet hebben. Dat je dus de integriteit en de loyaliteit ten opzichte van de voetbalsport moet respecteren. Dat is niet gebeurd. En er is ook een artikel over wedstrijdvervalsing. Ja. En als wij aan wedstrijdvervalsing denken, dan denken wij altijd aan omkoping en geld dat eraan te pas komt. Of bakje bier or whatever. Maar ja, dit is ook wedstrijdvervalsing. Hè. Hier wordt niet meer echt gevoetbald. Dus,
bakken bier, dat heb ik nu snel in flart opgevangen. Sorry daarvoor.
Ik kijk nog eens even op.
Dus de spelers van Westerlo hebben een bak bier gekregen allemaal. Hè.
Nee, maar dus, zou het niet meer dan logisch vinden dat het bondsparket daar een onderzoek naar instelt.
Ja, zeer benieuwd. En jij vond het ook echt notonne, want je was eigenlijk zeer enthousiast over de ontknoping van de reguliere competitie.
Het was toch schitterend. Allee, een paar minuten ervoor zien we dan wat er op OA OHL KV Mechelen gebeurd. Maakt me niet uit of dat nu OHL dat doelpunt maakte of KV Mechelen. Maar het was wel spectaculair. Een ontlading in Leuven.
Dat was bijna een Toby Alderweireld op het moment. Ja. Echt de allerlaatste minuut.
En dat was eigenlijk het tegenovergestelde van in die match Westerlo-Genk, waar beide ploegen niks meer wilden. Die laatste 10 minuten van OHL Leuven-Mechelen werd er gewoon niet meer verdedigd, want beide ploegen hadden maar een 1 resultaat iets. Ja. En dat was een overwinning, dus dat was fantastisch. Dat was gewoon open spel, allebei vol voor de overwinning gaan. En in de allerlaatste seconde scoort dan OHL Leuven.
Het is hier op de redactie.
Officieel Ronnie Deila, oud bij Club Brugge. Maar het is 10 uur natuurlijk.
Ah, ja, het is 10 uur. Je krijgt een pushmelding, denk ik.
Nee, dat is een WhatsAppje. Ja. Dat lijkt er een beetje op. Ja. Wie ook totaal niet blij was met de gang van zaken in Westerlo, dat was Hein van Azenbroek, wat ik wel begrijp in dit geval. Maar die verwees ook naar het verleden van Rick de Mil. Begrepen jullie helemaal wat hij daarmee bedoelde?
Ja, hij zal doelen op Club Brugge, kan bijna niet anders.
Ja, we hebben dat proberen te ontcijferen hier ook, want ik zat hier op de
normaal is hij van Azenbroek vrij duidelijk, maar...
Ja, nu was cryptisch, hè. Ja,
ja, het ging... wij dachten dat het misschien met vorig seizoen, het einde van het vorig seizoen te maken had, met Club Brugge dat dan op Union gaat spelen en dat daar wint.
Ja.
Dat het misschien daarmee te maken had. Hè. Op dat moment heeft de Mil eigenlijk ook eerst Genk in het zadel geholpen, want op dat moment werd dan plotseling Genk kampioen. Ja, en dan had je nog dat doelpunt van Alderweireld, waardoor Antwerp kampioen was. Maar we kunnen daar eigenlijk geen rode draad in vinden. En onze Gent-watcher
Koen van Uitvangen
liet weten dat het gewoon hetgeen is wat Koen ook hier zegt. Allee, Koen Frans dan ook zegt. Dat het gewoon het verleden van Club Brugge is. Dat is waarschijnlijk wel wat ver gezocht, denk ik.
Zou het ook niet gewoon zijn dat de Mil en Franke goed overeenkomen en dat hij zoiets had van, oké, vriend, ik gun het u. Wij zijn gered, voor ons maakt het niet meer uit, ik gun het u. Ik denk dat het ook vooral de spelers waren. Ik zeg wel, nog een
Bolat, ook ex-Gent, hè. Bolat komt ook van bij Gent.
En ex-Genk.
Dat
heeft er nu allemaal niet mee te maken, denk ik. Allee, misschien gewoon, nee, ik denk dat niet. Ik denk niet dat je het zo ver moet zoeken. Het is gewoon wraakroepend. Jij noemt het de 5 saaiste. Ik vond het de 5 irritantste minuten van de competitie zelfs.
Ik heb nog eens die beelden van de schande van, of het bedrog van Gichon opgezocht.
1982.
Op het WK. Ja, na die wedstrijd werd er eigenlijk beslist dat de laatste groepsmatch op hetzelfde moment moest gespeeld worden. Toen was dat niet. Algerije had eerder op de dag gewonnen. West-Duitsland wist dat we met een kleine overwinning of met een kleine score Oostenrijk kloppen, dan gaan zowel Oostenrijk als West-Duitsland door. En dat gebeurde. Het werd 1-0 na 10 minuten en verder werd daar niet meer veel gevoetbald. Dus West-Duitsland haalde toch trouwens nog de finale op dat WK. Mm-hmm. Maar eigenlijk, als Oostenrijk misschien had doorgespeeld in die match, had West-Duitsland er in de groepsfase toen kunnen uitleggen. Ja. Maar het was niet zo flagrant. Het was ook veel korter. Maar die gelijkmaker van Genk, die in minuut 87 viel of zo, werd er nog even gewoon gevoetbald.
Ja.
En dan was er die blessure van Bolat en dan was het gedaan.
Dan zal binnengecijpeld zijn wat de stand in andere wedstrijden was.
Ik vind de tijdsduur daarvan vind ik eigenlijk niet relevant.
Hoe lang
het is gewoon
duurt.
Het feit dat het gebeurt. Dit zet één de deur open naar volgende, naar volgende acties, zoals we daar hebben gezien. En twee, het had gerust ook langer kunnen zijn. Hè. Stel dat het...
Als er Bolat, 10 minuten extra tijd was, was het ook gedaan.
Als jij denkt dat Bolat daar het brein achter was,
nee, ik denk dat niet. Maar ik denk dat op het moment dat die even op de grond lag, hadden alle spelers de kans om met elkaar te praten. En dat is ongetwijfeld gebeurd.
Ja, oké, stel nu dat dat 20 minuten voor tijd is.
Ja,
en het is nog,
dat nog erger geweest.
En ze beslissen dat dan ook. Ja, dat is hetzelfde. Ik vind dat hetzelfde dat nu 5 minuten, 20 minuten of 70 minuten is. Dat vind ik eigenlijk...
Maar die 5 minuten nu waren echt heel flagrant. Ja. Dat was zelfs balletje hoog houden. Ja, ze waren nog net niet met elkaar.
Naar elkaar. Jawel, het gebeurt. Matze heeft de bal gekregen van een Genkspeler en hem teruggegeven.
Ja, dat is echt...
Op televisie was dat niet te zien, maar ik hoorde het Stef Wijnands op de radio zeggen. En ik heb het dan nagetrokken bij onze mensen die daar waren en die hebben dat bevestigd. Allee, ja, dat is gewoon...
Ook gewoon slechte reclame voor het Belgisch voetballen.
Ja, tuurlijk. En over wat hebben we het nu vandaag? Wat is uw eerste item?
Dat.
Dit.
Sorry, ik krijg nogthans berichten van OHL-supporters. Ook genoeg aandacht voor OHL graag. Gaan we zeker doen nog eens. Ook voor die truitjes van OHL. Wil ik het nog even over hebben. Jullie hadden het net over Bolat die naar de grond ging en dat er daarna dus een kanteling was in de wedstrijd. Er was nog een moment in alle wedstrijden waar de keepers tegelijk naar de grond gingen. Dat was dan weer zodat de spelers konden die deelnemen aan de Ramadan even iets konden eten en drinken aan de rust, omdat de zon net was ondergegaan. Ja, dat begrijp ik ook wel. En als de Pro League geen pauzes inlast, dan moet je creatief zijn.
Ja.
Ik vond het nog wel grappig, want in de multi-life van 11 werd er ook overgeschakeld van de ene geblesseerde tussen aanhalingstekens keeper naar de andere. In Charleroi was dat, allez, bij Gent tegen Charleroi, zeer toepasselijk. Hè. Dat was een koffiepauze. Hè.
Dat is wel een dingetje.
Dan... Niet, ja. Hij hoort het niet, hij hoort het niet. Hij is
dat
bezig.
Is wel een dingetje aan het worden, hè. Die ja. Kepers die geblesseerd zijn, ja. Zo gezegd.
Fake blessures ja. bij doelmannen. Misschien is dat ook onsportief, daar moeten ze daar ook iets op verhuren.
Maar ik vind sowieso, daarover gesproken, het is toch aangewezen om uw match, we spelen op het gelijke uur, ja. Om uw match te rekken. En dat kan ook zeer makkelijk ja, ja. Door een keeper. Ja.
Ja, is het geen wat gebeurd is, hè? OHL, Leuven, waarschijnlijk ja. al 5 minuten gedaan ja. voordat ja. Dat ze in ging.
Die waren al zat waarschijnlijk.
Waren. Ja. Dus.
Dus het is jammer dat we dan toch een klimaat hebben waarbij dat aangewezen is om ervoor te zorgen dat je match gerekt wordt, waardoor dat je dan 5 à 10 minuten kunt spelen met een duidelijk doel voor ogen. Mm-hmm. Dat je duidelijk weet
ja,
van...
Tuurlijk. Wat is de toestand ja, in andere ja, wedstrijden?
Inderdaad.
Dat is misschien de volgende stap dat ze moeten zetten. Dat ze de wedstrijden gelijktijdig beginnen, maar dat ze ook de tweede helft gelijktijdig beginnen.
Ja, maar zelfs dan nog, als er zoveel gebeurt ja, in de tweede ja, ja, helft, tuurlijk. Dat er 10 minuten extra tijd zijn.
Het is ook met die VAR-interventies tegenwoordig zo, dat kan echt al heel snel over ja, ja, minuten maar, gaan.
Het was een groot verschil tussen ja. OHL en
technisch en gezien zou dat op een WK of een EK ook nog altijd kunnen met die laatste groepswedstrijden.
Natuurlijk, ja.
Dat, dat de ene 8 minuten langer duurt, waardoor er toch nog een score die dat voor beide ploegen daar... gunstig zou zijn dat hij toch nog op het bord komt. Dat zou technisch gezien kunnen, maar dat is wel moeilijk om dat tegen te gaan. En zoals ja. PG zegt, ja, die spelers, ja, als je gewoon slim een beetje tijd wint, weet je dat uw match het langst gaat duren. Mm-hmm. En ja, weet je ook al wat er op dat andere veld is gebeurd natuurlijk.
Inderdaad. We hebben nu al veel wedstrijden overlopen. Ik zal nog eens overlopen hoe de tickets verdeeld zijn uiteindelijk. Cercle Brugge en Racing Genk mogen de Champions Playoffs spelen. A, Gent en KV Mechelen vallen uit de boot en spelen dus de Europe Playoffs. Westerlo en OHL zijn gered en Charleroi mag mee de Relegation Playoffs gaan spelen. Misschien eerst over Cercle Brugge nog. Zeer mooi interview van Hannes van der Brugge en Hugo Sikke na de wedstrijd. Ik weet niet of dat jullie het hebben gezien.
Ik heb het gelezen in de krant. Ik heb het niet gezien. Hè.
Ja, Hannes van der Brugge ja, zei...
Ik heb het gezien.
Het ging over het feit dat het hem eigenlijk niet uitmaakte wie er nog mee play-off 1 speelde, of het nu Gent, Genk of Zichem, Zussen, Bolder was. Het is uiteindelijk toch Genk geworden. En hij vertelde ook nog, Koen, dat hij maandag een examen heeft vandaag.
Ja, op die keer, hè. Deontologie en nog een vak. Hij had twee examens vandaag, waardoor dat hij niet echt kon feesten. Een optiekersfamilie. En ja, hij is nog voor het diploma ja. aan het gaan.
En hij zei wel, ik ga mijn tanden wel zeer goed poetsen, want het kan zijn dat er nog een lichte alcoholgeur in mijn mond
is. Ik hoop dat hij op voorhand gestudeerd dat hij niet nog zondagavond last minute moest
studeren. Hannes van der Bruggen heeft wel de capaciteit om die interviews aangenaam te maken.
Die zie ik wel analist worden ook na zijn carrière.
Ja. Is hij niet... het kan dat hier ook wel gezegd is, want ik ben niet aan het volgen, maar is zijn vader is opticien of zo, denk ik.
Ja, hij is niet aan het volgen.
Sorry.
Ja.
Hij heeft vandaag examen om ook optieker te kunnen worden. Ja.
Optieker, is dat eigenlijk een...
lucratieve job, of...?
Nee, is dat een echt woord, optiekers?
Opticien, ja.
Opticien, okay.
Ik denk dat allebei wel kan.
Oh, sorry, dat is
wel
misschien...
Wel fijn dat Pieter Jan erbij is.
Ja. We gaan maar nu over Club Brugge praten.
Ik ga mijn gsm aan de kant leggen.
Nee, maar het was een zeer fijn interview met hem. Ook opvallend, in het stuk van onze Cercle Brugge-watcher Koen Verdraaien werd plots een rode duivelselectie voor hem gesuggereerd.
Ja, dat vond
en hij
zelf,
vond dat zelf ook een beetje van de pot gerukt, merkte ik in het stuk.
Dat was in de euforie van Koen Verdraaien misschien. Hij reageerde wel gepast van nu zijn ze wel aan het overdrijven. Ja. Tegen de journalist alleen, nu zijn ze echt wel aan het overdrijven. Dat gaat er niet van komen.
We kunnen veel mensen pushen, maar dat zou misschien iets te ver gaan.
Toffe gast, goede voetballer, maar de Rode Duivels is misschien wel te hoog gegrepen.
Maar die zijn 9 gele kaarten, die vallen dus weg nu.
Ja. Maar had hij er 9?
Nee.
Nee, hij had er nog geen 9. Ik denk dat hij er...
Maar dus spelers met 9 gele kaarten...
Komen terug
die,
op
ja, die worden niet meegenomen aan de playoffs.
Charles van Houten.
Dat is er toch ook wel over.
Charles van Houten stond op 9. Siebe Schrijver stond ook op 9. Die beginnen terug op 0.
Vind ik wel een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Dat die schorsingen worden kwijtgescholden. Ik vond ook dat je dat zegt. Bijvoorbeeld, ik zat op Antwerp Union. Koen was daar ook. Er werd wel serieus ingevlogen. Maar door Jan en alle man.
Ja, allee, dus, een heel pittige
wedstrijd. Wat maakt het uit? Geel werd toch weer...
Ja, langs de andere kant, als Shella van Houten in die match nog geel had gepakt, dan had hij de eerste 2 speeldagen van de play-offs.
Oh, wel, ja, maar dan pakt hij geen geel.
Nee,
maar het waren die andere spelers die...
Ik denk dat hij daarom op de bank zat ook.
Shella van Houten, ja, denk ik ook wel. Bij de ploeg die had de boot vallen, KV Mechelen, ja, maar ik had het ze wel gegund.
Ja, maar in die laatste 10, 15 minuten, ik denk dat hij 3 of 4 keer in een overtal, maar echt een
ja.
Want OLE was gewoon aan het aanvallen, die stonden er met 2 of 3 van achter. Dan hebben ze dat gewoon slecht uitgespeeld. Ik dacht echt, die goal gaat nog vallen. Net omdat Leuven zo hard naar voren aan het spelen was en zo hard dat doelpunt nodig had. Dus ze hebben het wel zelf een beetje laten liggen. Er waren in die laatste 20 minuten... Want eigenlijk liep alles perfect. na een uur, 65 minuten, was het nog 0-0. En dan weet je dat Leuven moet komen, want die hebben maar dan één resultaat iets. Dat is een overwinning. En dan is het gewoon moeten uitspelen, dan is het kunnen afmaken.
Ja, want ik heb dat hier, zoals gezegd, ook op de redactie, ik heb dat hier nog uitgeroepen. Stel je voor dat die match op 0-0 eindigt. Dat kun je nog niet voorstellen. Ja, de twee ploegen die ruimtes, moeten winnen.
Ja, die ruimtes waren zo gigantisch.
Je hebt dat hier uitgeroepen, Ludo. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Sta je dan voor een tv te roepen echt naar iedereen? Of hoe gaat dat dan?
Ik liet dat dan iedereen weten. Die er...
Okay. Ja, ik ben zeer benieuwd. Hoe beleefd je dan dat moment van die goal van Nsingi? Ik zat in de zetel thuis, naast Rebecca, mijn vriendin, die terug thuis is. Tof. En ja, op zo'n moment vind ik het echt zeer moeilijk om rustig te blijven. Je zit dan rustig een sudoku te doen, of weet ik veel. Nee, op een iPad bezig. Ja. En ik spring dan recht en ik roep echt wel. Ja. Is het dan bij jou ook, Ludo, of niet?
Ja, nee, het is een emotie dat er is, maar dat heeft niks met jouw Leuven of met KV Mechelen te maken.
Nee. Als KV
Mechelen dat doelpunt had gemaakt, dat was ook fantastisch geweest. Dus,
ik vond het een zeer slecht idee dat hij voor eigen succes ging. Je zag het gebeuren, hè.
Nsingi?
Ja,
zo slecht was het niet.
Nee, zo slecht was het niet, maar ik dacht echt van... Speel het uit. Ja. Dat deed hij niet. Ja, dan had hij wel heerlijk binnen. Maar ik dacht... Ik vond het vreemd.
En onvergetelijk moment lijk, wel voor
het was echt 92-0-0. Ja. Het moment dat de bal...
Ja,
het was
twee minuten seconde langer.
Nee, de match was gedaan eigenlijk. Ja. Ongelooflijk.
Maar inderdaad, Mechelen heeft een paar keer zeer slecht uitgespeeld. Hè.
Ja.
Zeer slecht.
En Slimani eraf gehaald. Dat vond ik ook gek. Die is na 70 minuten nog zo naar de kant gehaald. Ik denk dan, als je moet winnen... Ook al is hij misschien niet fit genoeg om echt 90 minuten te spelen...
Trapt er misschien nog wel eentje binnen.
Ja, of kopt er nog een binnen of zo. Laat hem nog staan.
Dat wil ik nu over die kopbal die hij
mist.
Mist. Waarom pakken die aanvallers nu tegenwoordig altijd die bal opzij op je hoofd in plaats van die gewoon op je voorhoofd? Dan geeft hij zoveel snelheid naar de andere hoek, naar overhoeks dus. En dat is bijna altijd binnen. Maar ik zie dat deze week, heb ik dat nog ergens gezien, ik dacht bij Club Brugge, dat die met de zijkant van hun hoofd koppen om dat mooi in een hoek te leggen of zo. Maar meestal gaat dat er dan naast. Dus,
dat is nu wel niet slecht gekopt. Het was er maar nipt naast. Maar,
ja, maar het is ernaast. Maar
dat is ernaast.
Naast is ernaast.
Koen, jij hebt ook gevoetbald. Als je die van voor op je hoofd neemt,
ik zou
heeft hij zoveel snelheid, zoveel kracht, dat dat altijd binnen is.
Ja, dat is waar.
Goed, dat even tussen haakjes.
Nee, zeer
wel
belangrijk.
Een goede speler, is Slimani, maar niet goed gekopt daar.
Nee. Waar ik het ook nog over wil hebben, dat zijn de truitjes van OHL. Het waren limited edition shirts, als ik mij niet vergis.
Derde shirt voor
die,
één keer.
Die ontworpen waren met de hulp van AI.
Vond het niet mis.
Oh, dat is een verrassende mening.
Ja.
Ja, ik was geen supergrote fan, maar ik ben dan daarna de uitleg van het truitje gaan lezen. En het was een verwijzing naar een pint. Dus het moest een soort witte schuimkraag voorstellen op een pint. Stella, hè, Leuven, de stad van Stella Artois. Vinden jullie het dan al beter of niet?
Nee. Dan vind ik het nog slechter eigenlijk.
Oh. Ik vind het ook jammer. Er wel niet in, de pint.
Nee, dat zei ik. Heb dat
er
ook
is
moeten
ooit
lezen.
Een pintshirt geweest, hè, in het buitenland ergens.
Ah, serieus?
Ik denk in Spanje of in...
Ja, maar dat was ook een derde of een uitshirt.
In Spanje is er ook een Gamon-shirt. Joost Houtman, auteur van meerdere boeken, en expertchef van Antwerpen, heeft er ooit aangedaan in een Shotcast special. Vond ik ook...
Ik vind het ook wel jammer, ze hebben dan dat shirt voor één match, een limited edition, dat is dan een pint, niet iedereen ziet dat een pint is. En in dat shirt wordt dan dat iconisch doelpunt gemaakt.
Ja, nu zijn die wel veel meer waard, plots. Hè?
Oh ja, dat toch nog mooier geweest, als dat gewoon in een normaal thuisshirt
is. En wat is de limited edition? Hoeveel exemplaren
dat weet ik
van?
Niet. Dat
ik hoop,
iets
ik hoop voor hen niet te veel, want anders gaan ze er toch over hebben.
We kunnen misschien samenleggen en een exemplaar in onze studio hangen.
PG gaat er al niet aan kopen.
Ik koop nooit voetbalshirts, eigenlijk.
Nee?
Nee.
Je hebt geen shirts thuis?
Jawel, ik heb thuis shirts, maar ik koop dat nu nooit meer.
Nee. Ik wel. Af en toe voor het goede doel, de kerstactie van de Pro League. En,
Janko, toch een goede gast.
Ja, het goede doel steunen, hè. United Pro League. We zijn al, denk ik, een twintigtal minuten bezig over de ontknoping van de reguliere competitie. Zoveel spanning al. En we zijn nog maar maart. Straks in mei wellicht nog eens. Want dan wordt er voor de titel en nog eens voor de degradatie gespeeld. Maar Koen, jij bent nog altijd geen fan van de play-offs. Want ik stuurde gisteren een berichtje naar u. Ik zei van, ik ruik enig enthousiasme over de play-offs in uw tweet. En je stuurde terug, helemaal niet. Punt. En dat is volgens mij... Maar jij zit achter al uw berichten een punt.
Ja, ik ben wel een fan van leestekens.
Er is een kleine generatiekloof tussen ons. En... Mijn generatie denkt, als mensen een punt achter hun bericht zetten, dat ze boos zijn. Dus ik dacht ook van, de Koen is echt wel zeer boos over de play-offs.
Nee, ik zet achter al mijn berichten een punt. Of een uitroepteken, dan ben ik boos.
Dan ga ik erop letten vanaf nu.
Nee, ik zat wel een puntje aan mijn stoel gisteren. Hè,
Goeie bruggetje.
Ja,
puntje.
Je gaat zelfs niet door. bij die ontknoping, maar voor hetzelfde geld trouwens, op de laatste speeldag van die playoffs is er geen spanning meer. Hè. Dat kun je nu niet voorspellen. Hè. Dat gebeurt, hè.
Vaak
in die Europlayoffs is het niet meer spannend op de laatste speeldag.
Maar boven en beneden gaat het wel spannend zijn, toch? Voor de titel?
We zullen zien.
Dat is waar.
Mijn punt gaat eenmaal onderuit gehaald worden als dat nu weer blijkt te zijn dat het op de laatste speeldag spannend is. Maar ja, oké, het was effectief super spannend in die matchen die op hetzelfde moment bezig waren. Maar dat zorgt er niet voor.
Ook de aanloop ernaartoe, van wie gaat het halen en dit en dat. Allee, dat vind ik toch wel, als je ziet hoe blij Cercle Brugge was, half maart, voor hetgeen wat ze hadden bereikt, dat zouden ze op een ander moment van de competitie nooit hebben, dat moment.
Nee, dat
tenzij dat ze dan Europees zouden spelen, maar dat kan nu ook nog altijd. Dus je hebt wel twee momenten in de competitie waar er beslissingen vallen. En dat vind ik wel een heel goed systeem, dat play-off systeem. Het is alleen de halvering van de punten, maar daar zijn ze mee bezig. En laten ze alstublieft dat afschaffen.
Maar ik vind ook wel, de spanning was er, maar ik vind één, spanning geen argument voor een competitieformat, maar de spanning was er, maar het spelniveau was niet fantastisch. Hè? We hebben het hier al 10 minuten over de dramatische 5 minuten in Westerlo-Genk gehad. Wij zijn naar Antwerp-Union gaan kijken, dat was bikkelvoetbal. Het niveau was niet wauw.
Maar zou dat beter zijn zonder play-offs, dat niveau?
Ik weet het niet, dan heb je nu gewoon de 30ste speeldag. Ik bedoel, in andere competitie. Ik heb gisteravond nog naar Atletico Madrid-Barcelona gekeken. Een wedstrijd van de, weet ik veel, 28ste speeldag in Spanje, zoiets. Ja, dat was ook gewoon een fijne wedstrijd om te kijken.
Ook een ander niveau gewoon, toch?
Ja, uiteraard.
Maar dat is het, Koen. Onze competitie, en we kunnen er niet aan doen, want al onze beste spelers vertrekken elk jaar. Onze competitie moet het ook van spanning hebben. Dat is een heel grote aantrekkingskracht van de Jupiler Pro League. En vandaar, als er dan nog een extra moment wordt gecreëerd, dan moeten we dat toejuichen. Ik juich dat toe. Ik zal het zo zeggen. Iedereen heeft het recht op zijn mening natuurlijk, want de overgrote deel van de supporters, dat merk je nog altijd, zijn nog altijd tegen die play-offs. Hè.
Ja, inderdaad.
Ja, de meesten willen een reguliere competitie. Hè, met 16
of 18. Ik vind vooral play-off 1, à la limiet, halvering van de punten, compleet van de pot verrukt. Maar ja, het creëren van play-off 1 zorgt ook dat je een play-off 2 hebt die totaal niet sexy is. Dat waarvan is ik nauwelijks kan argumenten zeggen wie er meedoet. Of wat de tussenstand is.
Ik heb ook niet geluisterd de voorbije 20 minuten. Nee. Ja.
En dan, ja, die play-downs, dat is ook...
Nou, de play-downs is nog spannend, hè.
Ja, maar goed.
Dat gaat nog over iets.
Ja, ik zal mij erop toeleggen om de play-downs intensief te volgen. Want niemand gaat dat volgen. Dat weet ik nu al.
Ja, maar ik play-downs wel. Ik denk dat vooral de Europlay-offs
Maar de Europlay-offs terecht.
Dat zeggen wij als Vlaamse krant. Ja. Wij gaan dat ook niet volgen, niet zo heel intensief
de play-downs
volgen.
De play-downs wel een beetje... Ja. Charleroi gaat niet voor thuis blijven.
Ga jij naar Charleroi open gaan kijken?
Jij stond erop op de dienstlijst.
Op de 11.
Het grootste argument tegen die play-offs is effectief. Ja, Westerlo-Gered, wauw, super. Maar die spelen wel nog 10 matchen. Hè? 10, hè? Voor niks. Die spelen 10 einde seizoensmatchen. We hekelen die laatste 5 minuten.
Ja, ik vind dat wel.
Maar die spelen nu 10 einde seizoensmatchen.
Ik vind dat echt leuk.
STVV, hun seizoen is gedaan. Maar die spelen wel nog 2 maanden voetbal. Dat slaagt toch op niks. Dat vind ik echt heel, heel bizar.
Je kunt toch voor een seizoen spelen?
Ja, STVV misschien nog wel, maar Westerlo staat te ver. Hè.
Westerlo heeft die 2 punten laten liggen, hadden ze niet mogen doen. <hè. laughs> Anders hadden ze nog meegedaan.
Nee, die play-off 2 is eigenlijk uw grootste argument tegen heel die... Maar daar
dat
gaat niemand
waar,
naar kijken.
Daar ben ik het mee
kijkt
eens.
Niemand naar om. En vorig jaar was er dan geen play-off 2. Dan zijn ze klaar in april, ja, dat is ook geen oplossing. Maar nu speelt eigenlijk, ja...
Maar kan het in een gewone, reguliere competitie met 18 ploegen ook niet gebeuren dat een tiende speeldag voor het einde ook zeker is dat hij niet meer gaat zakken? Geen Europees ticket meer kan pakken?
Een tiende dan... die 10 speeldagen voor het einde zeker
dat
niet meer gaat zakken?
Dat kan, maar dan speel je tegen Club Brugge en heb je toch zin om nog er iets van te maken.
Nu mocht je tegen Agen spelen.
Sint-Truiden speelt gisteren tegen Club Brugge en maakt er gewoon een goede pot voetbal van.
Ja. Maar ik sta er altijd een goede pot voetbal
van
proberen
Sint-Truiden te maken. Speelt nu tegen, met alle respect, Westerlo en tegen Gent en tegen Mechelen, wetende dat misschien die andere ploegen nog wel voor iets trainen, maar jezelf niet meer, ja. Die gaan hun stadion niet meer uitverkopen, hè. De komende 5 thuismatchen, dat weet je nu al. Hè.
Nee, maar wat je zegt, door te veel spanning aan de top, dat er in de Champions Play-offs soms heel slechte wedstrijden zijn, dan ga je nu in de Europlay-offs misschien soms superleuke wedstrijden krijgen. Er gaan jonge gasten kansen krijgen,
waar
omdat de jongens die einde contract zijn niet meer gaan spelen.
Waar je gemiddeld 2000 supporters naar komen kijken.
Ik heb ook een probleem met het...
Ja, dat vind ik jammer.
Ik heb ook een probleem met het geforceerd creëren van spanning. Als we het allemaal zo spannend willen, kunnen we ook nog een finale doen op het einde van het seizoen. Tussen nummer 1 en nummer 2 of whatever. Ja, dat stoort mij.
Ja,
ik vind de basisvereiste van sport is fair play en een sportief verloop van een competitie.
Je kijkt naar Westerlo, zie ik nu. Hè?
Nee, ik kijk niet per se. Ja, ook Westerlo. Nee, maar die halvering. Ja, die... Dat... Nee, ja, dat creëren van spanning om toch maar spannend te zijn.
Ja, maar het is... Pieter Jan, allee, ik ga nu niet overdrijven, maar het is een van de weinige dingen die we hebben. Hè. Elk jaar vertrekken onze beste spelers. Als we een goede speler hebben, is hem weg. Dus spanning is een van de belangrijkste elementen in het, voor de Jupiler Pro League.
Maar ik heb
niet de kwaliteit, wat Koen zegt, inderdaad. Nee, Atletico Barcelona zou ik ook wel elke week willen zien. Maar die spelers hebben wij niet. Hè?
Nee, maar ik heb niet...
We hadden een hele goede Vermeire en hij gaat weg. En hij zit toch Garmen op de bank bij Atletico.
Dat wel een goede match was dit weekend. Maar...
Ik heb geen probleem met die play-offs, maar wel met het dan... geforceerd creëren van die spanning door die halvering. Door...
De halvering,
de halvering, ja, ja. Ik denk dat een uitgemaakte zaak is. Jij volgt dat op de voet, die hervorming van de competitie. Allee, we hebben nu toch wel goede hoop dat dat gaat afgeschaft worden, denk ik.
Het is goede hoop, maar ja, er moet toch nog heel veel water naar de zee. En je weet hoe dat gaat, dan...
Ja, maar als de topclubs gaan beslissen, van we schaffen dat af. Als die, het is Genk en Gent en zo die er tegen zijn. Hè. Dus eigenlijk, ja, onder de topclubs, de subtoppers, die zijn er tegen natuurlijk, want die kunnen daar meestal wel van profiteren.
Maar ik ben überhaupt benieuwd of het tot een verandering komt. Mm-hmm. Het zou ook zomaar kunnen dat er geen consensus gevonden wordt. Er is 2/3 meerderheid nodig.
Dat gaat moeilijk zijn.
Dan gaan we gewoon door met wat we hebben. Hè.
Maar kan het dan niet dat ze één element daarvan veranderen en die halvering? Want je hebt het de vorige keer ook aangehaald. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat die play-downs, dat niet wordt gehalveerd. Hè?
Nee, dat is inderdaad
dat is eigenlijk het goede systeem. Het wordt niet gehalveerd, dat is heel goed. Maar dat die andere twee dan wel worden gehalveerd en de laatste niet, dat is... Ja...
Kun je niet uitleggen, inderdaad.
Nee, ik zou ook wel heel blij zijn. Ik denk dat iedereen al heel blij zou zijn. En ik ben ook niet per se anti die play-offs volledig. Maar als die halvering weg is...
Ja, dat zou wel veel zijn.
Dat zou wel veel doen, denk ik.
We doen ons best. Ik merk trouwens dat PJ steeds meer betrokken raakt in het gesprek. Daar ben ik zeer blij mee.
De angel is er een beetje uit, hè, op dit moment.
Maar dat wil dus ook zeggen dat we het over Club Brugge kunnen hebben... Ronnie Deila is dus geen coach meer van Club Brugge. Dat zondag met 2-1 verloren van Sint-Truiden. PJ Deila, hoe moet die zich nu voelen? Want ik las in uw stuk vandaag in de krant dat hij zelf ook wel het gevoel had van eigenlijk had ik ook te weinig kwaliteit in mijn kern. Hij heeft in de winter gevraagd om versterkingen en zo. Hoe staat jij er tegenover?
Ik?
Ja, jij moet ook een mening hebben.
Eerst en vooral, het is absoluut onvoldoende wat Club Brugge gebracht heeft in de competitie.
Ja, zijn we het over eens.
Resultaatsgewijs 14 matchen gewonnen, maar ook voetbalgewijs was het heel vaak zeer matig. Mm. Ook gisteren was het zeer matig. Vorige week tegen Oagel winnen ze wel, was het ook zeer matig. Dus de mensen konden zich daar niet meer mee verzoenen. En Deida zelf beseft dat ook wel. Maar de onvrede ging nu al veel verder dan de resultaten. Dus het voetbal was slecht, maar er waren ook wel heel veel spanningen op Club Brugge tussen het bestuur en Deila. Er werden dan suggesties gedaan om de ploeg aan te passen. Deila luisterde dan niet. Hij had inderdaad versterking gevraagd in de winter. Die kwam er dan niet. Het was niet meer houdbaar op deze manier. Maar Deila had zelf wel nog altijd het gevoel van... Ik heb zin om die 10 matchen in te gaan. Ik heb zin om die kwartfinales van de Conference League in te gaan.
Ja.
Hij had het gevoel dat hij nog wel iets kon neerzetten. En heeft het gevoel dat die kant hem nu een beetje ontnomen wordt. En wat hem zeker soort is, hij is van mening, heeft mij één mercato die hij nu niet gehad heeft, naar eigen zeggen.
Maar zouden we die ooit krijgen, is aan de vraag natuurlijk.
Nee, ik denk dat het sowieso einde verhaal was.
Ja.
Maar goed, dat is hem ook nooit met zoveel woorden gezegd. Hè.
Nee.
Dus vanochtend was de man nog niet op de hoogte van het feit dat hij ontslagen zou worden. Hè.
Ze hebben dan gewacht tot hij op de club was of zo, veronderstel ik.
Ja, dus is niemand die hem gisteravond gebeld heeft. Of...
Dus ook wel, als ik iemand zou ontslagen, wat ik niet kan natuurlijk, dan zou ik dat ook liever face-to-face doen dan telefonisch, denk ik.
Dat is waar, ja, maar hij was dus helemaal niet op de hoogte. Dat het
nee.
Allee, hij is ook niet achterlijk natuurlijk. Hij wist wel... Je weet ook wel wat er gezegd wordt en geschreven wordt. Maar hij was nog altijd van mening dat hij de juiste man op de juiste plaats was.
Ja, hij zegt zelf van te weinig. Allee, hij wilde er versterking bij. Maar wat dat tegen hem pleit in mijn ogen, is het eerste half uur van Club Brugge tegen Sint-Truiden. Omdat ze toen wel net heel goed speelden. En dat wil toch zeggen dat het erin zit in die
ploeg. Ja, maar en alles zat toch gewoon mee in die wedstrijd. Ze scoren al heel snel.
Ja.
Inderdaad, dat eerste half uur. Dat was, dat
meer
was,
dan oké.
Okay. Dat was
goed okay. voetbal zelfs.
En dan, geven ze dat toch nog weg in de tweede helft. Met Sint-Truiden dan nog een penalty mag missen.
Ja.
Dat, allee, ja, dat, allee, ik begrijp de wanhoop ondertussen ook wel bij Club Brugge. En wat mij verbaasd heeft, in heel de houding van Taylor, die toch heel wat ervaring heeft in Amerika, bij Celtic gewerkt, waar toch ook veel druk is, want daar moet je ook kampioen spelen. Is iets makkelijker dan voor Club Brugge, maar toch. En dat hij zo geprikkeld reageerde eigenlijk. Allee, dat hij echt altijd die stekels opzette. Die persconferentie voor de wedstrijd tegen Molde bijvoorbeeld. Van, allee, dat hij dan zo ja, eigenlijk heel zwaar uithaalt naar het bestuur. Hij zegt van ja, laat ze dat nog maar eens opnieuw proberen. Ze hebben het vorig jaar ook 3 keer geprobeerd. Vond ik toch eigenlijk allemaal wel zware uitspraak. En had ik van een trainer met ervaring niet verwacht eigenlijk.
Wat mij een beetje stoort in zijn discours is dat hij zegt van... dus ik legde hem gisteren de statistiek voor, je hebt maar 14 keer gewonnen, dat is zoveel te weinig. Was hij het mee eens? En dan zei hij van... maar kijk naar vorig seizoen, ik heb dat dan effectief gedaan, in vorig seizoen 16 matchen gewonnen in de reguliere competitie, met 4 matchen meer. Dus het was even slecht eigenlijk, wat mij betreft. Met die nuance dat er vorig jaar wel iets meer kwaliteit was. Maar hij vergelijkt dus altijd met vorige seizoen, wat ik al niet per se leerrijk vind of boeiend vind. Maar wat mij stoort, of stoort, mij stoort dat niet. Ik stel gewoon vast dat er ook sinds het seizoensbegin nauwelijks verbetering is. Dus je kunt dat wel zeggen van het was vorig seizoen veel slechter, tot daar aan toe, wat niet helemaal klopt. Maar dat je zelf op, ja, hoe lang zal je er nu zijn? 10 maanden, 8 maanden, 9?
Ja.
Tijd totaal geen beterschap in je ploeg krijgt, totaal geen lijn, totaal geen herkenbare voetbal, ja, dat vind ik wel dat je jezelf mag aanwrijven.
Ja, wat ik ook vond, ik heb die wedstrijd die vraag gesteld na de beker, dat ze waren uitgeschakeld daar in de laatste minuut, en ik vroeg hem, ja, hij had dan een uitleg, ja, we moeten samen zijn, en je kent dat allemaal, in een groep vormen, en weet ik, maar wat ga je nu concreet doen, dat hij daar eigenlijk geen antwoord op gaf?
Nee.
Dat vond ik zo vreemd. Allee, ja, en ik heb ook altijd het gevoel, trainers die tegen de pers niet veel te vertellen hebben, hebben volgens mij ook niet veel te vertellen tegenover hun spelers.
Ja, de spelers stonden echt wel achter de trainer.
Ja,
ik geef het gewoon
nee. Ik kan u elke dag vakantie geven en dan ga jij ook achter mij staan. Hè. Dat ook van, en terwijl nog opslag erbij geven, als je bij wijze van spreken mag doen wat je wilt, dan vind je dat wel, fijn, denk ik. En dan kan jij ook achter mij staan,
ja,
hè?
Ja, ik sta achter u. Even preciseren, Tom.
Nee, maar ik denk dat gemakkelijk is. Allee, voor alle duidelijkheid, ik heb hier niet de macht om Pieter Jan opslag te geven. Hè, want
ik heb wel vakanties de rest van de week, ik zeg het maar.
Je stelt hem straks na deze podcast. Mij,
stonden ze ook echt achter zijn selecties en zijn keuzes en zijn tactische beslissingen? Stonden alle spelers daar ook echt achter?
Ja, er zijn ook wel bedenkingen gemaakt bij sommige tactische keuzes. Hè.
Die maken we ook bij Ludo.
Maar ja, oké, dat hebben spelers bij elke trainer.
Maar goed,
na een nederlaag gaat je altijd alles in vraag stellen. Hè. En als je veel verliest, dan stelt je vaak alles in vraag, natuurlijk.
Het was echt wel onhoudbaar geworden in die mate dat ik zelfs signalen had. Ronnie Deila gewonnen tegen Molde en tegen Sint-Truiden, dan was het lang niet zeker dat hij op post was verbleven.
Omdat zo'n interlandbreek ook de ideale periode inderdaad, is om een nieuwe coach te laten inwerken.
Nu, ja, het is uiteindelijk Nicky Haaien geworden. Dus.
Is dat officieel de nieuwe coach
ad interim? Ja, het is officieel de nieuwe coach ad interim met steun van Michiel Jonkere, de U18-coach. Dus ja, ik ben zeer benieuwd. Ik ken Nicky Haaien niet zo goed.
Is dat dan niet, Pieter-Jan, dat zal iemand hebben voor volgend seizoen?
Ja, ze hebben dus Karel Herards al gepolst richting volgend seizoen.
Allee, dat ze
die is al gepolst, effectief.
Ja, die is gepolst.
Dat ze moeten wachten tot op de trainer, op de nieuwe trainer, tot volgend seizoen. Want anders
maar ik denk ook, we hebben het er al over gehad, het klimaat om een nieuwe trainer aan te stellen is op dit moment ideaal, gezien het feit dat de technisch directeur nog moet aangesteld worden, et cetera, et cetera. Om dan nu bijvoorbeeld een...
Maar dan nemen ze toch een risico, hè, met Nicky Haaien, die volgens mij op dat niveau heel weinig ervaring heeft. Het is gewoon zo.
Maar misschien geven ze dit seizoen al een beetje op. Oké, je zit nog in die Europese
kwartfinale. Ze kunnen nog Europees voetbal mislopen.
Ze kunnen ook nog tweede worden.
Ze kunnen de Conference League nog winnen. Allee,
maar ze kunnen nog Champions League voorronden halen. Als je nog een fenomenale play-off speelt.
Dat is heel zuur voor Ronnie Deila, weet ik. Dat hem nu die kans ontnomen wordt om iets heel bijzonders te doen in Europa. Dat steekt hem het meest.
Ja.
Ja, dat snap ik.
Dat kan halve op finale, het palmarès van Nicky Haaien komen, hè, die Conference League.
Maar halve finale, hoe lang is dat geleden? Voor Club Brugge? Europese halve finale.
Die hebben dat nog eens gedaan tegen Bremen, ik denk in 4 of 95.
Ja,
of
denk
zo.
Ja, een half jaar.
Ik denk, als ik het goed had, is er de laatste 30 jaar maar 3 keer een kwartfinale gehaald, in elk geval. Dus het is wel best...
uniek.
Uitzonderlijk.
Ja, ja. Ja. Ja, en PAOK Saloniki doet het heel goed in Griekenland. Ik denk ook wel een heel vervelende ploeg is om daar te gaan spelen... Pieter Jan, dat is een hele hete sfeer. Hè, met,
het beste Club Brugge maakt toch kans.
Ja, tuurlijk. Maar ja, ik zou ze toch niet onderschatten.
Nee, dat
er zo'n gevoel is van, oh, tegen PAOK Saloniki. Ja. Ik denk toch dat hij bij de top 3 van te mijden tegenstanders staat.
Nu, nog een leuke anekdote die ik nu wel kan vertellen, want ik ga het straks ook gewoon schrijven.
Ah, ja, graag dan.
En dan in de loop van de dag komt het toch op al onze kanalen... Het was eigenlijk al sinds Anderlecht, dus ja, na Anderlecht, thuis zijn Anderlecht verliezen ze in het slot. En dan kwam Dela in zijn bureau naast de kleedkamer en daar zat Bart Verhagen, zeer ontgoocheld. Is er een zeer intense woordenwisseling geweest, waarop Dela zei van ja oké, maar met deze ploeg mag je niet verwachten dat ik elke week dominant ben, mag je niet verwachten... Dat ik Anderlecht zomaar van het kastje naar de muur speel, mag je niet veel meer verwachten dan wat ik nu aan het realiseren ben, wat ook zijn oprechte overtuiging is. Dan ging Dela naar het toilet, omdat hij moest plassen. Dat gebeurt nu eenmaal. Waarop Bart Verhagen naar de kleedkamer stapte en zei van, de coach gelooft niet meer in jullie, maar ik geloof wel nog in jullie.
Ja.
Ja, dan is natuurlijk dit mijn walking vanaf dat moment. Ja. Hè. Als de kleedkamer de boodschap heeft gekregen van, de coach gelooft niet meer dat jullie... een goede ploeg zijn.
Wat ook waar is. Of niet? Als Dela dat zegt, ik kan niet beter met deze jongens, terwijl dat wij allemaal voor het begin van het seizoen hebben gezegd.
Ja, maar
en we waren
misschien
te zeker van ons stuk, van ja, Club Brugge, met kop en schouders erbovenuit.
Maar Dela zou dat nooit communiceren.
Nee, niet naar de buitenwereld.
Natuurlijk. Hij zou nooit tegen zijn eigen jongens zijn van, ik geloof niet dat jullie beter kunnen dan...
Hij is die wel blijven verdedigen altijd, toch?
Daar is hij toch veel credibiliteit verloren.
Kunnen hij harder was voor zijn bestuur... Dan voor zijn spelers.
En voor de journalisten op den duur. En voor zijn eigen spelers,
maar
ja.
Dat het bestuur in de kleedkamer komt, dat is bij Club Brugge toch een verhaal dat we al vaker hebben gehoord.
Ik vind dat nu ook niet echt slim van Bart Verhagen om te doen.
Ik zou daar ook niet
Maar doen. Dat is omdat hij hem opgegeven heeft.
Ja, weten dat hij hem binnen de paar weken toch sowieso zou ontslagen.
Vandaar dat ik zeg, er waren zeker geen garanties als hij nu gisteren 0-2 had gewonnen op Sint-Truiden, dat hij dan coach was gebleven. Omdat ze nu echt wel vonden dat er een momentum was met die interlandbreak om... iets te doen en dat ze stilaan op het punt waren gekomen dat een hond met een hoedje op beter was dan Ronnie Dela.
Mm-hmm.
Ik ben ook gepolst.
Mm. Had jij een hoedje op?
Nee, ik heb geweigerd, omdat Ludo mij zoveel vakantie heeft.
Koen, jij was de gisteren Antwerp-watcher ad interim. Jij was dus op de Bosuil, waar Antwerp 1-1 gelijk speelde tegen Union.
Ludo was daar ook.
Ja, maar ik wou u even aanspreken.
Ah, dank u.
Het was niet de beste wedstrijd om naar te kijken, denk ik. Hè.
Zeker de eerste helft niet. Ik denk dat beide keepers 1 bal hebben moeten pakken en dat was geen moeilijke.
Opwarming meegerekend.
Voor de rust, ja. Maar de tweede helft was dan wel weer zo'n typisch middagje Bosuil. Veel spanning, veel intensiteit. 2 late goals, rode kaart, spelers die werden geviseerd door de thuisaanhang. Ja, het was toch nog wel op een of andere manier vermakelijk, vond ik, die tweede helft. Die maakte dan wel alles goed van die eerste helft. Maar het was niet met academisch voetbal.
Nee,
of zo.
Er waren veel opvallende momenten. Hè?
Ja, zo kun je het verwoorden.
De Union-spelers die nogal op de zenuwen werkten van het Antwerp-publiek en andersom.
Ja.
Ik las het ook op social media, op X of Twitter vroeger vooral, dat veel Antwerp-fans zich wel ergerden aan de manier van voetballen van Union. Terecht, volgens jullie?
De manier van voetballen niet, maar ze blijven wel heel veel liggen. Nu moet ik ook wel zeggen, Vincent Janssen, die vloog er toch ook wel vredelijk stevig in. Hè? Iedere keer die voet zitten en zo doorzitten, zo, dat pijn doet. Maar ja, die van Union blijven ook wel heel veel liggen. Maar ik denk dat dit hetgeen gaat zijn wat we veel in de play-offs gaan zien.
Ja. Heel
intens, maar niet de kwaliteit hebbende om daar dan onderuit te voetballen.
Nee, je zegt, de Antwerp-fans waren gefrustreerd door de manier van voetballen van Union, maar ik vond aan de bal in
combinatie... Nee, ik heb het gedrag van de spelers van Union. Ik denk niet de manier van voetballen zelf.
Er waren er wel een paar die daar over de rooie gingen. Machida bijvoorbeeld.
Ja,
de
Japaners verwacht je eigenlijk
de minzame Machida. Ik sprak na de match nog met de persverantwoordelijke en die zei Machida, dat is een van onze rustigste... rustigste, vriendelijkste gasten, maar die verloor het echt helemaal.
Treft daar plots een bal op een Antwerp speler?
Ja, maar hij was daarvoor al publiek.
Ja, was dat nu niet, ja, had hij ervoor? Dat weet ik niet, maar de manier waarop hij die bal trapte, ik dacht dat dat gewoon uit strategische overwegingen
was. Ja, dat was ook zo.
Ik trapte je eraf tegen, dan vliegt hem buiten en dan is hem voor ons.
Dat was strategisch, maar plezant is dat toch niet?
Nee, plezant is dat niet, maar alleen want Machida, ik ben een enorme fan van Machida. Ja. Een uitstekende speler, maar zoals gezegd, ik had dat er niet van verwacht.
Nee,
en het was eigenlijk een beetje raar, want Filip Joos zat naast mij en die zei, ja, hij moet Machida eraf nemen, want hij gaat rood krijgen.
Ja.
En
dat ging wel in de lucht.
Drie minuten later was het van, dat is een beetje raar, dat Blessing, die er normaal wel een gevoel voor heeft, dat hij dat niet heeft gedaan.
Twee visionairen naast elkaar. Hè. Ook wel een heel slechte hoek om het te doen. Echt zo, net voor de tribunes van
Antwerpen.
Er is ook een lege tribune, hè, daar kun je beter doen.
Hij was daarvoor ook al in die hoek, dat hij met een duel daar een doeltrap eruit forceerde, in plaats van dat hoekschop werd. En dan ging hem ook al zo eens een keer die hoek zo uitdagen, dat ik dacht, Machida. Hè?
Hebben jullie de beweging van Eckert Ayensa gezien? Bij zijn vervanging?
Ja, die deed ook iets naar het... Ja. Ja, wel, ja, dus er waren veel spelers...
Niet zo veel handgebaar ter hoogte van het kruis richting... Ja.
Er waren veel spelers van Union, want in de eerste helft was Nielsen, met een momentje met Buté. Ja. Het was een keer Sykes ook.
Het goede was, de Antwerp-fans waren bij zoveel spelers aan het fluiten van Union, dat ze eigenlijk gewoon heel de ploeg,
moesten uitfluiten.
Maar ze waren wel heel consequent. Ze hebben het eigenlijk heel de wedstrijd volgehouden, want meestal is dat zo in het begin. En dan scoort die Nielsen ook nog.
Ja, ik zei tegen Hannes van Gaal, die naast mij dat, dus heel de eerste helft wordt die Nielsen uitgefloten. Echt €5 dat die Nielsen gaat scoren.
Ja, ook tijdens de wedstrijd.
Bij wijze van spreken. En effectief, ja, die scoorde dan nog die 0-1. Ja. Maar dan, ja... Typisch Antwerp om dan toch nog iets uit die match te halen, vind ik wel.
Ja,
op een discutabele
doelpunt.
Manier.
Ja,
want jij zei inderdaad daarnet, dus de Antwerp-fans waren ontevreden met, met het spel van Union, maar ja, ook een beetje door wat de scheidsrechter allemaal toeliet. En omgedraaid had je die twee fases, dat niet rood voor Bataille, en dan dat doelpunt met de hand van Kerk, dat ook die van Union zoiets van ja, wij zijn hier half bestolen.
Vonden jullie het rood voor Bataille, alle drie?
Absoluut.
Ik denk dat je dat wel kunt geven, ja.
Ja, ah, wel... Ja. Ik vond het randje vooral duidelijkheid. Hè. Zeer donker oranje, maar ik snap wel dat je geen rood geeft, omdat ten eerste heeft Bataille heel een tijd oog voor de bal. Hij is echt heel naar de bal aan het kijken, zie je Machida volgens mij echt niet komen.
Ja, maar dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit. En ik heb ook het gevoel dat hij op het laatste moment echt nog wel inhoudt.
Maakt ook niet uit.
Ja, zijn knie komt tegen de keel van Machida.
Ja, het is
en
die hoog,
volle snelheid,
weet, ja.
Want de Machida loopt, dat is gewoon in de intensiteit, is dat gewoon een heel gevaarlijk spel. Thomas Müller heeft sowieso een rode kaart gekregen op Ajax. Volledig onvrijwillig zelfs, want bij Bataille twijfel ik er nog aan. En Thomas Müller was volledig onvrijwillig, maar die raakt met zijn voet een speler per ongeluk in zijn gezicht, gaat veel te hoog. Een rode kaart, ik denk...
De fysieke integriteit was toch wel in gevaar.
Ja, als hij hem op het gezicht raakt, zeg ik waarschijnlijk ook direct rood. Ja, het is waar. Ja. Het gaat over 10 centimeter.
Op de keel vind ik ook pijnlijk.
Ja.
Ik heb dat nog niet vaak meegemaakt. Ik ben een hele grote natuurlijk. De andere fase was de goal van Antwerp, waar Kerk de bal volgens ons zelfs twee keer met de arm raakt. Ja, we hebben hier vorige week gezegd.
Ik wou het net zeggen.
In de aanloop naar een goal, de bal met de arm of de hand raken, is altijd afkeuren. Nathan Verbome grijpt hier niet in, want Blessing zei het ook, vanuit de scheidsrechter, Brian van Rie is de beste goede wedstrijd, maar het is de VAR die het hier een beetje laat liggen. Dat was bij de goal wel echt het geval.
Ja, bij beide. Hè. Als wij hier zeggen, het was rood voor de Bataille, dan had de VAR moeten tussenkomen, denk ik. Want misschien dat de scheidsrechter dat niet echt kan inschatten, dat het vol met de knieën op de keel was. En hij stond er ook vrij ver af. En dan bij dat doelpunt met de hand, ja... Ik dacht direct aan wat je vorige week zei. Ja, als je de bal
blijft hangen.
Per ongeluk, als je
een
per ongeluk raakt met de arm in de aanloop naar een doelpunt, is het altijd.
Ja, over de regel kun je discussiëren, maar hij is er wel.
Hij is er wel.
De redactie trouwens, hij is ook Janko. Ja, Janko heeft het vorige week nog gezegd in de shotcast.
Vroeger was Guillaume de man van de uitleg over de arbitrage. Die neemt vandaag afscheid van de sportredactie trouwens, Guillaume Abbe. Die gaat iets anders doen binnen het nieuwsblad.
7 minuut stilte.
Ja.
Tijdens de podcast is er heel stil. We willen hem toch bedanken voor het oprichten van deze podcast. Nee,
maar dus heel raar dat dan Verbome effectief niet hier hebt. Ik begrijp het niet.
Een even flagrante fout, vind ik, zoals dat afgekeurd doelpunt van Gent op Anderlecht. Waar ik ook nog altijd mee in mijn maag zit, omdat dat zo duidelijk was dat niet afgekeurd was.
En waardoor Gent?
En waardoor Gent, inderdaad.
Die play-offs mist.
Die play-offs mist goed.
Ja, ja.
Dat kun je allemaal wel relativeren.
Westerlo zit er ook voor een groot deel tussen.
Nee, maar dan...
Eigen slecht presteren.
Dan hadden andere wedstrijden misschien ook op een ander resultaat geëindigd. Maar dit was ook zo flagrant. Allee, dat zijn dingen waar ik echt niet bij kan als je daar als VAR naar zit te kijken. En Janko Beekman heeft het vorige week in de shotcast gezegd. Gisteren zei Bart Raas het ook nog eens is in Sports Late Night. Ja, dat is echt onbegrijpelijk.
Ik onthoud mij van commentaar in deze, want...
Het is even vervelend van de podcast.
Ik ben vorige week heel streng geweest voor de refs.
Ah ja. Ah, ja.
En mijn vader...
Je hebt een loonsverlaging.
Mijn vader vond ook van, misschien toch een beetje streng. Dit bewijst mijn punt wel weer, maar...
Ik heb al nu gedacht, Pieter Jan.
Kunt je uw mening van vorige week kort samenvatten nog eens?
Ik heb gezegd dat ik het niveau van de arbitrage ondermaats vind. Ja. Ik denk dat ik het woord slecht een paar keer gebruikt heb.
Dus 7 maar maal 70.
Ik was een beetje te streng misschien, of te uitgesproken. Dus sorry aan de refs. Neem mijn woorden niet per se terug, maar...
Ze zijn gewoon niet goed.
Ja, dat was het, exact. Dus, maar lang vooral kort ook over die match. Ja, over die match. Twee supportersgroepen zijn ontevreden.
Ja.
Ik denk dat beide ploegen dan ook zoiets van, ja, moeten we nu blij zijn met een punt of niet? Dus beide ploegen waren ook ontevreden en het was geen super voetbal. Dus ergens toch wel een beetje teleurgesteld. Iedereen eigenlijk achteraf.
Ik was een beetje tevreden met de terugkeer van Bob Peters. Die is al een paar weken terug aan het werk bij Eleven DAZN. Maar ik vind die wel echt een meerwaarde als co-commentator.
Ik heb het niet geluisterd.
Ja, jullie zaten in het stadion natuurlijk.
Ik heb regelmatig contact met hem. Ik vind die tactisch heel sterk.
Ja, een beetje
je kan heel goed een wedstrijd lezen.
Gert Verheijen-achtig. Je geeft heel veel tactische info tijdens een wedstrijd. En zo heeft ook humor. Ja, vind ik echt een meerwaarde.
Ja, dat is waar.
Het is toch dat hij niet te snel terugcoach wordt.
Nee, maar hij stopt nu op het einde van het seizoen bij Helmond.
Bij Helmond, dus... maar ja, bon.
Ja, ik denk dat hij er wel eens een jaartje tussenuit wil.
Oké.
Okay. Je heeft ook ooit commentaar gegeven bij het programma, maar ik weet niet meer hoe dat dan noemde.
Iemand Wipeout.
Ja, vond ik hilarisch.
Ah ja.
Wipeout. Ja, Ludo, moet ik dat uitleggen?
Is dat zo dat je over van die hindernissen in het water in? Ja. In Spanje is dat heel populair.
Van die kussens en zo, en dan vlieg je eraf met zo.
Ja. Dat was samen met Walter Groothaars, denk ik.
Wipeout.
Prachtig, altijd van gedroomd om mee te doen.
Maar je hebt de blokken maar gedaan.
Nee, maar het bestaat niet meer.
Hij heeft heel goede humor. Hè? Ja. Ja. Peters, alleen wil hij daar niet te veel mee uitpakken, omdat ze hem dan niet meer serieus nemen als trainer.
Nee, want hij vond het ook niet zo leuk dat er in Shotcast was er lang de Bob Peters Award voor een soort cliché-uitspraak. Want Bob Peters zei heel vaak in interviews, dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar dat vond hij ook niet zo fijn, hè, Ludo?
Want dan hadden we hem eens graag uitgenodigd en hebben we dat eens gevraagd.
Maar dat was moeilijk.
En dan past hij iedereen die hier in de shotcast, niemand van ons natuurlijk, Janko, dat was nog
oude
Joodlars en Gert, past hem dan iedereen even zijn kleedjes in. Wat hem ervan vond.
Die kleedjes mocht eens laten zien na de aflevering. Ik was dit weekend ook ad interim aan het werk, op Anderlecht. Ik was Anderlecht watcher ad interim. Ja, geen goed nieuws. Anderlecht verloor, toch niet voor Anderlecht, verloor met 0-1 van KV Kortrijk. Ik had het gevoel dat Brian Riemert een beetje te veel als een soort voorbereidingswedstrijd op de play-offs beschouwde.
Maar kun je het hem kwalijk nemen?
Ja.
Ik kan wel aannemen dat hij nu zegt, ja goed, we spelen tegen Kortrijk, ja, die nog wel wat punten hebben te winnen, maar eigenlijk de laatste in het klassement, slechte ploeg. Ik ga eens iets proberen wat ik tijdens de play-offs, als het er om te doen is, ook kan doen. En dus met die twee spitsen bijvoorbeeld, laat me dat eens proberen. Dat begrijp ik wel. Het is niet door die twee spitsen of door het systeem dat het volgens mij is echt misgelopen.
Er waren ook veel
als de spelers zich daarachter verschuilen, dan vind ik dat heel flauw.
Ja.
Maar je kunt toch iets uitproberen in een oefenmatch bijvoorbeeld?
Ja,
ik denk dat er donderdag een oefenmatch is tegen Zultewaardigem.
Zultewaardigem, denk ik, ja.
Ja, dan is misschien meer aangewezen om een keer. Natuurlijk, Dolberg zal misschien oproepen voor Denemarken.
Ook al, er zijn veel spelers weg tijdens de interlandperiode. Ja. Ik vond alleen...
Ja, je haalt uw eigen argument.
Nee, maar ik vond wel veel tegelijk, want hij probeerde inderdaad die twee spitsen staan. Maar ja, er zijn ook wel drie basisspelers die niet meedoen. Ik vond het middenveld ook. We hebben vorige week na RWDM gezegd van op het middenveld veel opties. Tegen een degradatiekandidaat met Delaney en Rits spelen... Dan heb je wel te weinig creativiteit.
Ja, we zeiden dat je die alleen maar in de topmatchen eigenlijk moest zetten.
Ja, dat je dat tegen Union of zo doet, dan zou ik het nog begrijpen.
Ja, maar het was misschien wel in die optiek.
Dat is al dingen hebben geleerd. Ja. Maar ook wel twee punten hebben verloren. Ah,
Draaier trapte hem wel heerlijk binnen.
Drie, sorry, het was geen gelijkspel. Ja.
Draaier trapte hem wel heerlijk binnen. Die bal.
Ja, die
was eigenlijk, want die ligt ook niet in de bovenste schuif bij de Anderlecht supporters, Draaier. Maar ja, hij zorgt wel altijd voor gevaar. Hè. Je kunt door zijn manier van voetballen veel zeggen. Maar
heeft hij niet zo wat de beste statistieken?
Dat is de MVP, hè, 23 doelpunten betrokken.
Ja.
Dat is veel natuurlijk. Hè.
En ook nog wel, allez, knap van Kortrijk. Hè.
Zeer straffe reeks van Alexandersson.
Die beginnen met een waanzinnige boost. En die, in plaats van laatste zijn ze nu eigenlijk gedeeld.
Over RWDM gesprongen eigenlijk.
Gelijke punten met
Heupen. Charleroi heeft daar toch nog wel veel punten voor. Heb die 5 punten voor, geloof ik.
Ja, maar als Kortrijk al dat derde laatste ticket kan pakken, dan is die missie van die Alexandersson.
Ze voor hebben.
Nee, 5.
5?
Ja, Charleroi staat er goed voor. Hè.
En die worden niet
gehalveerd. Er zijn er maar 12 te verdienen.
Die worden niet gehalveerd.
Gelukkig maar. Trouwens, op Anderlecht, ik voel mij altijd zo een beetje ver.
18 te verdienen, trouwens.
Ja, 18
is bedankt
voor maar 5 blijft wel veel dan om in te halen. Ik denk dat Charleroi redelijk safe zit.
Ja. Zwat. Ik voel mij dus een beetje...
Charleroi.
Ja, natuurlijk. Ik heb daarover de refs ook gezegd vorige week en dan een week later teruggenomen. Nee, dus dat beloofd.
Dit neem ik niet terug. Charleroi is echt wel een zieloze ploeg.
Ja, raar, hè. Met Mazou die er vroeger altijd zoveel vuur in kreeg en dat nu allemaal...
Deel van de G8.
Ja, dat is wel de ironie.
Ja, maar ze hebben die gewoon uitgenodigd omdat ze...
Het beleefdheid.
Nee, omdat je de Walen een beetje aan je kant moet hebben. Hè. Standaard was er ook bij.
Is dat een les voor het leven? De Walen moet je een beetje aan je kant hebben.
In België altijd.
Nee, maar goed,
altijd,
om een klein beetje... Even wil te creëren en hebben ze die maar uitgenodigd. Dus niet op basis van sportieve prestaties.
Nee, zo blijkt. Ik voelde mij dus een beetje ver op Anderlecht, omdat het daar het gebeurt. Allee, het is in meer stadions, maar ik zat nu toevallig in Anderlecht. Dat er een doelpunt wordt gemaakt dat de VAR aan het checken is. En ja, de mensen in het stadion die krijgen helaas niet te zien wat er gecheckt wordt, wat er net is gebeurd. En dan beginnen die allemaal zo naar achter te kijken. Want ja, wij zitten er op onze laptop ook naar de wedstrijd te kijken en zo teken te doen naar u van en telt hem. Mm. En ik dacht bij de goal van Anderlecht dat hij eigenlijk wel ging worden goedgekeurd. Dus ik was echt zo teken en toen nog die mensen, komt goed. En ineens keurde ze dat doelpunt alsnog af en dan heb ik mij gewoon verstopt achter mijn laptop. Dus ik kan me vanaf nu onthouden van commentaar tijdens wedstrijden. We hebben trouwens niet geluk gebracht voor thuisploegen dit weekend, want wij zijn vrijdag ook naar Zulte Waregem tegen Beerschot gaan kijken, Koen. Cameraman Seba was er ook bij. Die was daar niet hoeven, want Zulte Waregem verloor met 0-1 van Beerschot. Moeten we nog veel zeggen over die wedstrijd buiten dat het niveau van het voetbal toch niet je dat was?
Het is Challenger Pro League, hè?
Ja, pas op. De voorbije jaren zijn er toch een paar sterke ploegen uit de Challenger Pro League opgekomen, zoals Union. RWDM had ook
Westerlo,
iets.
KVM.
Maar het niveau is nu wel heel matig, heb ik gehoord.
Ja, ik vond het wedstrijd.
Alleen van mensen die het al langer volgen, die zeggen van ja, het is eigenlijk het laagste in een jaar. Nu, het was misschien geen goede wedstrijd, maar die pas van die speler van Beerschot dan met het doelpunt. Als De Bruyne dat geeft, dan staan we op de banken.
We zitten in shotcast.
Ja, dus we blijven zitten. Maar...
Ja, de goal was een knappe goal. Ook een knappe foto van getrokken door de huisfotograaf.
Jan Mees.
Ja, geweldige foto van
doelpunt van...
Wright Phillips.
Van de viering.
Halverwege zijn salto juist op de camera geklikt.
Een kunstwerkje. Kunstwerk. Zelfs Frank Raas zou er jaloers op zijn.
Maar de wedstrijd zelf inderdaad. We zijn het tegen elkaar. En Seba gaf dat ook toe. Die twee ploegen hebben eigenlijk op dit moment met deze kernen niks in eerste klasse te zoeken. Hè. De ploegen die gaan stijgen, die gaan toch een halve basisploeg moeten bijkopen om niet direct terug te degraderen naar...
Nu,
naar
de Haverbeek. Prachtige plek, hè. Leuk, toch?
Ja, het is er heel knap geworden. Ja, ook rond het stadion, appartementen gebouwd en zo. Echt een hele mooie wijk.
1200 VIP's om te eten ook.
Wat dat heel veel is.
Ja, maar het is toch geweldig in zo'n stadion.
Is ook een zeer rijke streek. Hè. Heel veel zaken.
Zijn jij niet van die kant?
Ik ben niet van die kant. Ik heb lang Zulte Waregem gevolgd, dus ik ken de club wel zeer goed. En ze hebben het opgegeven, hè, trouwens.
Maar wat een drama. Ja. Zeg. Vorig jaar nog een kapitaalsverhoging van 16 miljoen euro gedaan. Zeg. En die staan er nu zevende.
Als je in dat stadion daar komt...
Zesde. Ze focussen zich al eerder op die barrages, hè.
Ja.
Goh, het is te Waregem. Zeg, met Vormer, met Vossen, met Gano, met
Sirani, Kortrijk.
Allemaal eerste klasse.
Ja, Waregem-Kortrijk is een optie. Ik wil eerst wel een keer zien dat ze erdoor... Ze moeten toch nog 4 matchen spelen tegen dat ze...
Ja, halve finale. En dan, en dan is pas de barragematch. Maar bij die eerste 6 is dan, gaan ze wel eindigen.
Maar wie is nu volgens jou de beste kanshebber op rechtstreekse promotie?
Ja, na nu vrijdag denk ik. En gezien Beerschot. Het programma, iedereen daaronder speelt nog tegen elkaar. Beerschot zou het nu moeten kunnen afmaken, denk ik. Ja. En ik vond ze voetballend bij momenten wel beter. Eén factor, dat zei je ook, en dat zei de man die bij ons aan tafel zat, en zo te waren, van die nummer 18 van Beerschot, maar dat ging dan over
Ryan Sanusi.
Ryan Sanusi. Die steekt er met kop en schouders bovenuit. Dat is eigenlijk de beste speler van die reeks.
En je zegt nu, de man die bij ons aan tafel zat, niet zomaar een man, dat was Dirk Stoops, ex-DJ van Studio Brussel. Blijkbaar.
Niemand kent hem. Nee. Maar Frank Raas en Frankie nog wel als kinderen.
De naam komt me bekend voor.
Maar... Zeer sympathieke man, ja. En zo te waardigem supporter.
En hoe was het eten?
Het eten, wil ik net zeggen, want Lula had het over die investeringen. Die investeringen hebben wel hun vruchten afgeworpen, want het eten was wel zeer lekker, moeten we zeggen. En we moeten de mensen van zo te waardigem nog eens bedanken voor de uitdaging.
Jullie zaten aan de kant van het water, zag ik, op de foto. Ja. Niet op de hoofdtribune.
Nee, aan de overkant.
Wij zaten naast de bezoekers.
Want wat ook zeer leuk is, is de hoek, de corner. Seba knikt instemmend. Nee, maar er is daar een handnieuwe hoek.
Ah.
Rechts van de hoofdtribune.
Oké.
En daar zit eigenlijk bestuur en zo altijd. En is er achter de match wel...
Nog beter eten.
Veel pintjes en
daar
zo.
Daar is Seba na de match volgens mij nog naartoe gegaan.
Hij knikt. Seba was iets later thuis dan Koen.
Een zeer leuke plek.
We hebben ondertussen trouwens ook al een uitnodiging gekregen van Racing Genk om te gaan eten.
Play-off 1.
Een play-off 1 ploeg. Ja. Dat we dat nog mogen meemaken, Koen. Ja, we vinden wel gaatjes in onze agenda. Ja.
En van waar komt die culinaire reeks vandaan eigenlijk?
Ja, maar Westerlo. Dat is allemaal begonnen bij het sympathieke Westerlo. Die hebben ons als eerste uitgenodigd en wij vergelijken nu.
En nu hebben we die helemaal afgebroken, Westerlo.
Ja, we zijn objectief. Ondanks dat we lekker eten krijgen, blijven
we
objectief.
We kunnen niet omkopen met een lekker gerechtje, maar we komen wel graag heen.
Dat zeker wel. Trouwens, nog één ding over de buren van Zulte Waregem, over KW Kortrijk. Die Kings Kangwa op het middenveld.
Ja, was zeer goed, hè.
Zeer goed mee. Zeer fijne speler. Die gaan ze nog kunnen gebruiken in de relegation playoffs. Goed. Ik denk dat we bij onze afsluiter zijn, want het is 10:50. Ludo, PJ en ik, we moeten zelfs gaan voetbal vergaderen. Wat gaan we de rest van de week nog doen?
Goeie vraag. Ik heb straks nog een telefoontje met een speler die gisteren 2 keer scoorde tegen Ajax.
Oh, met Arno Verschuren van Sparta Rotterdam.
Antwerpenaar van...
Vraag hem de groeten doen aan Bart Vriends. Dat is mijn idool.
Bart Vriends.
Dat is de verdediger van Sparta en die host de Core Podcast.
Ik zal het zeker zeggen. En dan richting de Interlands van de Rode Duivels ga ik een stuk maken over John O'Shea, die een verleden heeft, zoals iedereen weet, bij Antwerp. En verder nog niet echt te veel op de planning staan, denk ik. We hebben straks ook nog voetbalvergadering, dus er zal nog wel wat uitkomen, denk ik.
Ja, tof, leuk, succes.
Nou, dank u.
Ludo?
Rode Duivels, hè. Rode Duivels, ja. Rode Duivels. Zij spelen zaterdag in Ierland en volgende week dinsdag in Engeland, op Wembley tegen Engeland. Dus
dat, jij gaat over de plas.
Volgen. Ja.
Ja. Wat vind je van de nieuwe truitjes, Kuifje?
Oké. Goed, ik vond Frankie van der Elst in de podcast was heel streng. Ik vind dat wel mooi. Ik heb het wel voor van die redelijk eenvoudige truitjes. En dat is het toch. Goed, die bruine broek, moet dat echt? Ik weet het niet, maar...
Maar ik vind het ook mooi. Dan niet.
Maar de prijs stoort mij mateloos.
Ja, dat is duur, hè?
€172
voor de duurste uitvoering, hè? Dat is dan met...
Ja, maar goed, de duurste uitvoering.
Ja, ik zeg het maar. Dat is voor een officieel shirt, dus geen replica met naam op. Ja, dat is heel veel geld, hè. De generatie kloof is
Frank nog,
maar ja, tuurlijk, Ludo. Ja.
Over Frank gesproken.
Ja, maar ik heb ook een week.
Maar jij krijgt altijd verlof van Ludo, heb ik net gehoord.
Ik heb eigenlijk niks spannend, maar... Nee, ik ga ook veel Rode Duivels en veel Club Brugge veronderstellen. Dus,
allee.
Voilà. Ik neem ook een student mee. Nee, ik neem een student mee woensdag.
Ja.
Naar waar?
Die wilde een dag meelopen in het spoor van Ludo van der Wallen en die moet het met Pieter-Jan Kolff
doen. Nee.
Dat is toch...
Hij heeft gezegd van een topvoetbaljournalist. Ik denk, ja, goed, dat kan ik niet doen, dan moet Pieter-Jan het doen. Hè.
Dus, en wat gaat je met de student doen?
Naar de Rode Duivels.
Ah, naar de persconferentie in de training.
Ja, dat is ook een familiedag.
Dat is ook een familiedag.
Dus je gaat ook je vrouw meebrengen dan?
Nee, ik neem die student.
Ah, okay. Dat is goed.
En geen koers meer. Ik kan niet meer naar de koers kijken. Maar het was wel geweldig.
Dat wou ik nog vragen, inderdaad. Je bent met je dochtertje naar Nokere Koersen gaan kijken.
Ongelooflijk.
Ja, het is een ongelooflijke dag geworden.
Ja, het was echt super. En het is geëindigd met mijn dochter op het podium. Naast Lotte Kopecky.
Op het podium?
Ja, die is op het podium. Ik heb die gegeven aan de pers.
Heb die gegeven?
Ja, nee, die had een bordje gemaakt met Lotte op. En Gretel Korevits, de persverantwoordelijke van SD Works, die hier nog gewerkt heeft, die heeft mijn dochter overgenomen en heeft die bij Lotte Kopecky op het podium gezet. En er zijn dan ik weet niet hoeveel persfoto's van getrokken. Dus die foto is overal verschenen.
Dan moet ik eens kijken.
Ja.
Dus 's ochtends waren we al naar de bus gegaan in Deinzen en daar stond zoveel volk. En mijn dochter op mijn schouders met dat bordje met Lotte op. Maar een foto of een handtekening of zo, dat ging echt niet. Er was veel te veel volk en die moesten dan naar de start gaan. Aan de start stond ze weer met haar bordje, had Lotte Kopecky het gezien. En dan stonden we op Nokere Berg, daar passeerden ze dan een paar keer. En ja, ik was mijn dochter al aan het voorbereiden op een deceptie. Van ja, kijk, als Lotte Kopecky niet wint, dan komt ze niet naar hier, hè, naar het publieksdorp. Dan gaat ze niet op het podium staan. Dan gaan we ze niet meer zien. Mijn dochter, resoluut overtuigd dat ze ging winnen. Nee, papa, die gaat winnen. Die gaat hier straks
komen. Je er 5 euro op ingezet?
Ja, nee. Zeg, gok nooit, hè. En uiteindelijk, ja, Lotte Kopecky wint. Lotte Kopecky komt op het podium. En die ceremonie is gedaan. De nummer 2 en de nummer 3 gaan weg. En Kopecky poseert nog voor wat foto's. En ja, ineens stond mijn dochter daarnaast met haar bordje met Lotte op.
En Lotte stond er gewoon Lotte op dat bordje.
Ja, Lotte op het bordje.
Groetjes van Janne Frans.
Haar naam stond erbij. En Lotte Kopecky heeft dat zelfs op haar Instagram gedeeld.
Maar, was dat dan omdat je Gretel kende?
Ik denk omdat zij gewoon de jongste fan was die daar was.
Ah, ja,
en,
okay.
En met dat bordje.
Dat had Lotte Kopecky. Niks met je journalist zijn te maken. En
Ik had gewoon een ticketje gekocht. Maar Gretel was wel 's ochtends komen zeggen, ja, sorry, ik kan nooit iets beloven. Het hangt ervan af hoe dat Lotte Kopecky zich voelt, of dat ze gewonnen heeft of niet. Of dat ze zoiets wil doen voor supporters, maar dan ja, aan de streep was ze...
Kindjes werkt altijd.
Content dat ze gewonnen had en werd het echt een onvergetelijke dag.
Greg Korovic trouwens, ex-medewerker.
Ja, ex-Kortrijkwatcher. Zus van Eminans Gries, Hugo Korovic. En van
dochter,
sorry. Ja.
Zus van Jochen.
Zus van Jochen Korovic, ja. Ex-Zulte Waregem.
Medewerker. Club Brugge ook trouwens.
Club Brugge ook. En jij weet nu al dat je dochter later niet gaat voetballen, maar wel met de fiets gaat rijden, ik hoor.
Ja, ze interesseert zich totaal niet in voetbal, maar ik vind dat ook niet erg.
Nee. Dan kun jij er meer op focussen.
Voilà, is dat.
Wij zijn er zaterdag en dinsdag na de wedstrijden van de Rode Duivels ook met Frank en Frankie. Die gaan die wedstrijden op vakkundige wijze fileren. En ik heb de rest van de week verlof ook. Dus ik sta volledig achter Ludo van de Wallen. Toch, Ludo?
Ja, dat wist ik eigenlijk niet.
Ja, ik denk het wel.
Maar je valt uit de lucht. Je valt uit de lucht.
Ja, ik denk het wel.
Vakverlof, hè.
Ja, even vaak als jij.
Idee, dat beetje, leeft een beetje.
Ja, dat is een idee dat leeft wel. Maar mensen vragen mij dat.
Ik zeg het gewoon vaker dan de rest.
Nee, jij hebt gewoon heel veel verlof.
Maar evenveel als jullie?
Ja.
Maar
Pieter,
wij pakken
Pieter,
dat
misschien... Pieter, jij moet niet veel
zeggen. Ik moet wel zeggen, ik pak dat in de zomervakantie dan wel 3 weken ineens of zo.
Ik werk wel hard op de momenten dat de andere watchers verlof hebben.
Ja, de mensen met kinderen eigenlijk. Dan werkte jij.
Ik werk altijd op nieuwjaarsdag. Om dan daarna de recupdag te kunnen pakken.
En Janko is ook zeer collegiaal en zo, moet ik zeggen. Maar wij allemaal, vind
ik
wel.
Ja, we hebben een heel goede voetbalredactie, absoluut.
Toch nog eventjes in de verf zitten.
Maar dat is ook wel, dat is een baas, die kneten natuurlijk ook wel een goed team. Ja. Ironie. nog even teasen. Ik werk dus tijdens mijn verlof ook nog altijd aan mijn boek. Ik dacht, ik ga al een beetje meer uitleg geven om de mensen een beetje warm te maken. Mag ik daar reclame in de podcast, Lido?
Nee.
Oké, dan gaan we dat niet doen.
Nee, zeg maar.
Nee, het idee is eigenlijk om de mensen een blik achter de schermen te geven aan de hand van interviews met toch vrij prominente figuren uit het Belgisch voetbal. Mensen die ik al heb gesproken zijn onder meer Toby Alderweireld en Vincent Manhart. En ja, daar staan nog een paar mooie gesprekken op het programma.
Ronnie Dela heeft ook tijd.
Ik zal hem eens een berichtje sturen. Goed, bedankt PJ, bedankt Ludo, bedankt Koen, bedankt aan Elisabeth en Seba voor de technische ondersteuning en aan de mensen. Bedankt om te luisteren en tot zaterdag. Kuipers met de kans en mooi afgemaakt.